Ja, ik wou nu Katelijne Buitenweg vragen hier de plaats te nemen. En Klaas ook. Dan hebben we kunnen constateren dat er heel veel ballen in de lucht zijn gebracht door beide sprekers. En om te kijken of het debat zich misschien toch op een aantal punten toespitst, wil ik nu eerst Katelijne Buitenweg vragen, kort, even in te gaan op een aantal punten die Dijkhoff naar voren heeft gebracht.
Ja, ja, dankjewel. Ja, eigenlijk is het voornaamste wat ik zie als verschil, is dat ik het idee heb, of dat ik ook zeg, van dat we de wijze hoe het Europa zich nu heeft ontwikkeld, heeft ook negatieve implicaties nu al voor bijvoorbeeld het sociaal beleid, doordat bijvoorbeeld de interne markt dominant is, domineert, bijvoorbeeld inbreuk kan doen op het stakingsrecht. En jij zegt meer van, we hebben nu al een aantal dingen geregeld, waarom zou je die andere zaken moeten regelen? Wat ik bijvoorbeeld bedoelde over dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of het Europees Sociaal Handvest, is niet zozeer dat ik denk, god, het is eigenlijk wel handig dat zij met z'n 27 met één mond spreken. Daar gaat het mij niet om. Het gaat erom dat een aantal zaken nu overgedragen zijn van het niveau van de lidstaat naar de Europese Unie. Maar dat de Europese Unie niet gebonden is aan die mensenrechtenverdragen. En dat kan gewoon ook juridisch toch tot complicaties leiden als de Europese Unie bijvoorbeeld met het stakingsrecht, nu komt er een Monti II-verordening aan, wat waarschijnlijk een inbreuk zal plegen op het stakingsrecht, zoals door het Europees Sociaal Handvest is georganiseerd, dan moeten lidstaten dus het Europees Sociaal Handvest respecteren, want daartoe zijn ze zelf verplicht. Maar zij hebben nu een aantal zaken overgedragen naar de Europese Unie, die niet gebonden is aan zo'n ESH. Nou, en dat is dus wat mij stoort. Dan denk ik, ja, dan gaat dus die interne markt krijgt dan de overhand. Ja, die moeten wij ook respecteren als land. Nou, dan wordt het leven wel heel gecompliceerd. Dus ik denk van, het is, Europa heeft op een aantal terreinen nu gewoon veel zeggenschap gekregen. Ik ben er ook niet voor dat het op alle terreinen is, maar op een aantal terreinen wel. En dan moeten we dat ook zorgen dat zij zich ook gehouden zijn aan een aantal sociale minima. Omdat ik denk, als je niks doet, leidt het tot een soort, alleen maar wat het nu al een beetje doet, maar een soort afbreuk. Ik bedoel, je kan wel zeggen van, ik wil ook het sociaal, of mijn pensioen en mijn sociale zekerheid, ik wil dat allemaal strak nationaal organiseren. Maar dingen hebben implicaties. Daarmee wil ik niet zeggen dat je alles dus Europees moet organiseren. Maar je moet wel iets organiseren om te zorgen dat er niet een onnodig afbreuk aan gedaan kan worden. Dus daarmee zal je toch veel meer Europees moeten organiseren. En is het onvoldoende om te zeggen, ja, dat is gewoon een nationale kwestie en de rest mag er buiten blijven.
Ja, volgens mij komt zo'n regeling niet door de Europese Unie zonder instemming van de lidstaten. Dus als de lidstaten plicht hebben dat handvesten op hoog te houden, dan moeten ze gewoon zo'n onderwerp niet aannemen, niet steunen. Dat lijkt me simpel. Dan zijn zij al in gebreken op het moment dat ze iets aannemen wat in strijd is met die verdragen. Op het punt trouwens van het stakingsrecht ben ik het via een andere route helemaal mee eens. Omdat ik gewoon vind, via het subsidiariteitsprincipe, dat de nationale lidstaten daarover gaan en niet de Europese Commissie. Ik vind het ook een verschil. Tuurlijk zeggen ze het raakt de interne markt. Maar er wordt nu al af en toe heel breed geïnterpreteerd. Ja, via een omweg, via 6 stappen in de argumentatie, raakt het de interne markt, dus wij gaan erover. Nee, het raakt de interne markt, dus het is niet bij voorbaat uitgesloten dat je er niet over gaat. Dat is iets anders dan dat je zegt, alles wat de interne markt raakt is per definitie Europees. Het moet ook niet alleen raken, het moet ook fundamenteel belemmeren. En daarin is het ook een belangenafweging waar volgens mij alle lidstaten nog steeds een grote stem hebben. Dus voor mij hoeft niet de Europese Unie dan dat ook te doen. Lijkt me weinig zinvol om een plan te presenteren wat de lidstaten niet mogen uitvoeren. Dat is iets anders.
Oké, dat is echt een verschil. Maar goed, daar gaan we dat wordt dan heel juridisch. Ik denk dat het er niet toe gaat leiden dat de lidstaten er tegen gaan zijn, omdat ze bang zijn dat anders hun stakingsrecht ingeperkt wordt. Vakbonden zou het helemaal blij zijn als het zo was, zoals jij het zegt, maar ik denk het niet. En dan is één ander punt wat ik eruit wilde laten voordat ik helemaal het aan jou laat om het debat te organiseren. En dat gaat over die politieke moed. Van waarom zou het nou een kwestie van politieke moed zijn? Dat het, je zegt van het is heel moeilijk om iets op te bouwen. Dat is een waarheid, als een koe afbreken is makkelijker dan opbouwen. Maar het feit dat het moeilijk is, is niet een gebrek aan politieke moed. Eigenlijk wel, want het vereist veel meer dat je over je schaduw heen springt. Bijvoorbeeld, het is maar een voorbeeld over die rechten van verdachten. Ja, wat krijg je dan? Is dat alle lidstaten zeggen, ja, ik wil er nog wel mee akkoord gaan. Maar alleen als dat niks verandert in mijn nationale stelsel. Nou, bijvoorbeeld in alle landen. Daar kennen ze het feit dat er een advocaat bij een verdachte mag zijn al bij het eerste verhoor. In Nederland hebben we dat niet. Daarin is Nederland een uitzondering. Maar Nederland zal niet over zijn schaduw heen springen en zeggen, nou, om dan een akkoord te bereiken, Nou, vooruit, dan veranderen we ook iets bij ons. Want anders komt er nooit een minimum wat we wel zeggen dat het van belang is. Nee, dan zegt iedereen, nou dan moeten we in ieder geval er zo, op alle fronten moeten we precies iets eraf halen. Zodat er voor ons niks verandert allemaal. Of we moeten uitzonderingsclausules. En dan zijn we ermee akkoord. En dat is gewoon geen opbouwen. En daarom vergt het meer politieke moed. Dat je zegt, we hebben echt het nodig dat als we de ene stap zetten, namelijk de repressie, dat je ook de verdediging doet. Of als je de interne markt hebt, dat je ook sociale minima doet. En om dat te bereiken, moeten we af en toe over onze eigen wijze hoe het in Nederland georganiseerd is heen stappen. Om maar toch een minimum van beschaving binnen te leggen.
Als ik het heel kort mag samenvatten, zegt Katelijne Buitenweg, een meer Europa betekent ook een menselijker Europa. En Dijkhoff zegt eigenlijk het omgekeerde, sluit een beetje aan bij de liberale lijn van een kleine overheid. Om de markt zoveel mogelijk zijn werk te laten doen. Ik ben benieuwd hoe dit in de zaal valt. Ik ga rondlopen met een microfoon om te kijken, als er iemand een vraag heeft, kom ik daar naartoe. Ik ga niet de microfoon uit handen geven, maar misschien is het nu wel.
Ja, het valt u waarschijnlijk ook op dat in een aantal Europese lidstaten onrust ontstaat, nationalisme gevaarlijke kanten begint te krijgen. Ik verwijs naar bijvoorbeeld naar de opmerkingen van een aantal prominente politici in Frankrijk, na een toespraak van Sarkozy op televisie, die anti-Duitse gevoelens publiekelijk uiten. Ik begrijp vandaag dat in Griekenland de Duitse vlag wordt verbrand. Het verbaast me trouwens dat er nog geen Duitse villa's in brand staan in Griekenland. Maar goed, dat gaat natuurlijk komen. En dat komt, denk ik, door een gebrek aan gemeenschapsgevoel binnen Europa. Kijk, uw definitie van burgerschap is eigenlijk, oké, we zijn allemaal nationale burgers, maar door internationale verdragen krijgen we steeds meer collectieve rechten. En hoe meer collectieve rechten, hoe meer dat we een Europese burger worden. Ik denk dat dat een conceptuele misvatting is.
Dat is een duidelijke vraag, vooral voor Buitenweg, denk ik. Ik ga nu nog even naar de andere kant, dan kunnen u straks reageren.
Ja, ooit was ik heel enthousiast over Europa en ik voor mijn werk bij het ministerie van Economische Zaken moest ik lezingen houden in het land en in het buitenland over de fantastische kansen in Europa. Maar ik word steeds minder enthousiast en er is ook steeds meer te veel Europa voor mij aan het komen. Ik noem even een voorbeeld. Ik erg me dood aan die bemoeienis vanuit Brussel met het onder water zetten van die polder in Zeeland. Als er nou een ander stuk land wordt aangeboden ter compensatie van het milieu, waar bemoeit in godsnaam Brussel zich mee? Hetzelfde hoorde ik laatst over de huren. Brussel bemoeit zich gewoon met de hoogte van de huren. Laat een land dat toch doen. Waarom wordt het subsidiariteitsbeginsel wel beleden, maar niet uitgevoerd?
Wie wil daar uit eerste instantie op reageren? Ja, hè?
Ja, over het burgerschap. Nou, ik denk niet dat het voldoende is om te zeggen, ach, we zijn allemaal burger en dan komt het allemaal wel goed. Want ik denk ook dat het tot nu toe een heel technisch burgerschap is, het Europees burgerschap. Het is in 1992, heeft iedereen dat gekregen bij zijn nationale nationaliteit krijgt hij er gewoon gratis bij. Heel veel mensen zullen niet weten dat ze ook Europees burger zijn. Nee, ik denk dat je daar twee dingen aan moet doen. Ik denk dat je ten eerste ook wel daarmee veel meer moet werken. Dus dat je het niet zozeer een burgerschap alleen maar van loyaliteit moet gaan maken. Want dat vind ik het probleem al in Nederland sowieso ook met dat hele debat ook over nationaliteit, tweede nationaliteit of zo. Dan gaat het allemaal alsof je een soort loyaliteitstest moet gaan doorstaan. Ik denk dat het vooral om gaat welke rechten je krijgt, welke participatie je hebt, welke mogelijkheden om je te verhouden tot de politiek. Dat is één kant. Maar aan de andere is het ook zo dat ik vind dat ook, nou, wat ik net zei, dat de wijze ook hoe regeringsleiders zich moeten gaan verhouden tot elkaar, is dat het ze ook een zorg zal zijn. Het is ook, premier Rutte, moet het een zorg zijn wat er gebeurt in Griekenland, dat daar 20% zeg maar van de lonen afgaat. Dat is toch ook een zorg voor ons. Natuurlijk kan je allemaal van alles zeggen over wat er ook allemaal anders moet en zwart geld en dergelijke. Maar je kan je niet alleen maar verhouden op niveau van de regeringsleiders. Wij moeten ons veel meer ook verhouden ten aanzien van wat er met burgers gebeurt. Maar het zal een hele moeilijke en langzame weg zijn. En Europa is voor een deel een eliteproject. En ik zie het ook niet zo snel veranderen, omdat heel veel van de echte thema's die daar vaak op de vergadertafel zijn, is natuurlijk op dit moment veel thema's die ver weg van mensen zitten. Buitenlandbeleid, economische zaken. Dat zijn allemaal zaken die mensen belangrijk vinden, maar waar niet hun hart van laat kloppen. Als je kijkt naar motivation onderzoek, wat vinden mensen echt boeiend aan politiek? Dan is dat sociaal beleid, educatie en gezondheid. Nou, dat staat heel weinig op de agenda. Dus ik denk dat die betrokkenheid van burgers heel beperkt zal blijven. Wat betreft die polder, die huren, dat weet ik wel vaag. Heb ik iets met klepels en zo, maar weet ik niet helemaal. Dus die durf ik niet helemaal te antwoorden. Maar met die huren, of met die polder, ja, er zijn gewoon afspraken gemaakt over natuurbehoud. En als Nederland iets aanbiedt wat gewoon zorgt voor een goede compensatie, zal Brussel, daar neem ik aan, helemaal geen bezwaar tegen hebben. Het probleem is dat Nederland helemaal niks behoorlijks aanbiedt en steeds iets aanbiedt wat veel minder weer natuur oplevert dan waar zij zichzelf aan gecommitteerd heeft om te gaan compenseren. Dus Nederland heeft een belofte gedaan en die houdt hem nu niet gestand. Die probeert iets anders aan te bieden wat niet van hetzelfde niveau is. Ja, dan is het niet zo gek dat degene aan wie de belofte is gedaan, dat die zegt, hé, we hadden toch iets anders afgesproken?
Ja, als ik uw punt pak van hoe je dat burgerschap vorm kunt geven, maar ook meer het gevoel, laat ik het in ieder geval, we zouden het een beetje mengen, die rol, vanuit meer wetenschappelijk oogpunt zeggen, iedere opvatting van de identiteit van een land is gebaseerd op een historische misvatting. Je pakt een punt in de geschiedenis en pak een 100 jaar eraf en waar ik woon was ik een Belg geweest. Of waar ze zuidelijker wonen, waren ze ook Nederlander. Dus op een gegeven moment leg je dat vast. Het is wel zo dat toen de democratieën opkwamen, dat er heel stevig ingeramd is bij mensen. Ook via oorlogen en symbolen. En nou, de Fransen die alle symbolen van religies overnamen en dat onder de mom van een land deden. Dat was heel effectief om een natiegevoel te creëren, zodat mensen bereid waren om voor een heel karig loon te sterven voor een land, als het land dat nodig had. Ik zou er ook niet voor pleiten om zo'n proces, want dat is de enige manier om het in te slijten, Europees breed te gaan doen. Dus ik zie daar ook net als u geen oplossing in. En ik zie daar ook niet van de grond komen. Dus ik denk ook dat je dat gewoon altijd wat een abstracte bestuurslaag zal houden. En het burgerschap altijd via de lidstaten zal lopen. En daarom van belang is om daar ook het zwaartepunt in de Europese samenwerking te houden. Dat betekent ook dat ze een verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus een aantal van die wonden die u beschreef, die nu een beetje beginnen te etteren, zijn wel zelf toegebracht. De Europese Commissie heeft niet bedacht, goh, die Belgen en die Nederlanders komen er niet uit, we gaan er ons mee bemoeien. Nee, we hebben ooit zelf als Nederland afspraken gemaakt over natuurcompensatie. En daar hebben wij nu een verschil van mening in met een andere lidstaat over hoe ver je dat invult. We hadden eerst geen verschil van mening, waren we het over eens. Nederland zou één ding doen, dat zou genoeg zijn. Eens. Commissie keek ernaar, prima. Nu willen wij wat anders. Dan vind ik het wel gezonder dat we met die Belgen uitvechten via de commissie dan op andere manieren. Ik zou het ook fijn vinden als dat treinstel uit België ook komt. Dus we zijn er allemaal een beetje proberen. Daar hebben we wel eens spijt van afspraken. Maar dan moet je wel algemener die vraag stellen. Hadden we daar wel in mee moeten gaan? In Nederland had er in het verleden ook een handje van om zichzelf nog strenger te behandelen dan Europees moest. Maar ja, ik ben het ermee eens dat ik me afvraag, ook net zoals u vaak, waar bemoeit Europa zich mee? Maar dat is niet voor mij, dat zou te makkelijk zijn als ik dat vanuit mijn rol naar Brussel gooi. Nationale parlementen hebben sinds het verdrag van Lissabon formeel meer te zeggen. Maar je ziet dat wij, treurig genoeg is Nederland daar actief in, redelijk actief in. Ik bedoel niet treurig is dat we actief zijn, maar het is treurig dat wij in de kopgroep zitten met de mate hoe actief wij zijn. Want mijn handen jeuken om er nog veel feller te doen. Ik als Europa-woordvoerder moet niet al die dingen die uit Brussel komen met voorstellen voor nieuwe bevoegdheden checken. Dat moet iedere collega op zijn eigen vakgebied doen. En het moet in al die 27 landen gebeuren. En als, nu zie je te vaak, want het zal proberen niet technisch te maken, maar als 1/3 van de landen zou zeggen tegen de commissie, hier ga je niet over, dan hebben ze een probleem. Nu zie je vaak dat een paar landen het zegt, formeel. Een paar landen mompelen het ook, maar zetten het instrument niet in. En een paar landen komen na de deadline nog eens met een bezwaarschriftje aanzetten. Ja, dat is schrijnend. Want dan werkt het principe, zoals het hoort te werken, functioneert in de praktijk niet. En dat moeten wij als nationale parlementen uit al die landen oppakken. Dat is nu even onze verantwoordelijkheid.
Ik ga zo weer naar de zaal toe. Ik wou toch nog even een tussenvraagje stellen aan Dijkhoff over die dubbele nationaliteiten. Is dat niet ook in zijn visie een realiteit waar de wereld steeds meer mee te maken gaat krijgen bij de toenemende migratiestromen? Ik geloof dat de cijfers niet exact in mijn hoofd, maar ongeveer 40 miljoen mensen waren op pad in 1970. Inmiddels zijn dat er 120 miljoen. En dat is een proces wat eigenlijk met de globalisering natuurlijk steeds doorgaat.
Ja,
Vrijwillig op pad. Okay, ja, nee. Of onvrijwillig natuurlijk.
Ja, dat is ook waarom het de praktische relevantie van het probleem toeneemt. Kijk, conceptueel kun je daar uren over debatteren, maar is het gewoon lastig, is het in ieder geval op zijn minst rommelig dat iemand twee nationaliteiten heeft. Dat is nog geen reden om het per se af te schaffen. Maar juist door die toenemende mobiliteit wordt het ook praktisch relevant. Het is niet, je woont in land A en ik heb nog een paspoort uit land B en ik ga er af en toe op vakantie en dat maakt niet uit. Het heeft ook te maken met rechten en aanspraken die je in een land kunt hebben. Dus je moet dan, zolang je nog niet toe bent of toegekomen bent aan andere modellen van bepalen of iemand ergens recht op heeft, en nog steeds die nationaliteit daar heel bepalend in is, en nog steeds mensen via nationaliteit ook plichten opgelegd krijgen waar ze niet vanaf kunnen, levert dat praktische problemen op, juist door die toenemende mobiliteit.
Oké, gaan we even naar de zaal. Hier links.
Mijn vraag is meer specifiek gericht tot u, mevrouw Buitenweg. En dan moet ik u toch ook aanspreken vanuit uw partij. We hebben het met burgerschap en democratie. Dat laatste woord is trouwens nauwelijks gevallen. Hè? Ja. Maar ik praat nu over democratie. Dat een van de grote makkers van de Europese Unie is het grote democratisch tekort. En ik zeg niet als enige dat. Elke dag zie je in de kolommen dat daar op wordt gehamerd. Nu heb ik bekeken wat er in de programma's stond van de politieke partijen ten tijde van de verkiezingen voor het Europees Parlement. En dan vond ik het interessante van GroenLinks dat die eigenlijk als enige zeer uitgesproken was aan het eind van het programma in de constatering dat er tijdens deze zittingsperiode het zou moeten komen tot instellen van een nieuwe conventie.
Ik ken hem nog steeds omhoog, jongens.
Juist, de conventie.
Waar ik mee zijn deel van.
En waar ook burgers aan zouden deelnemen. En die zou bereiken dat. A, B, C, D, E, F, G. Als je dat rijtje op je in laat werken, dan praat u eigenlijk over een groter democratisch Europa dan we nu hebben. En het is wel degelijk zo dat ongeacht de mate waarin de subsidiariteit wel of niet wordt beleden, ik ben het overigens eens met de spreker daarover, dat het veel te ver gaat. Maar dat is ook een kwestie van beleving die voortkomt uit het totale gebrek aan voldoende en geloofwaardige democratische inrichting van de hele Unie. Hoe staat het nou met uw actie op dat terrein?
Duidelijk. Ja. Ik
ga nog even naar de andere vragen. Dan pakken we het straks bij elkaar.
Mevrouw Katelin Buitenhof, u zegt dat meer menselijke Europa. En u zei over gezonde Europa. En u heeft gezegd dat het gaat goed met Nederland. En ik zeg, het gaat niet goed met Nederland. En als het gaat niet goed met een lidstaat van Europa, goed, dan kan ook Europa niet menselijk of gezond zijn. En omdat de groei van werkloosheid, armoede, daling van huizenprijzen, meer investeringen van Nederlandse investeerder in Duitsland in plaats van Nederland, omdat zeggen ze dat daar gaat goed, dit is aan het woord. Het wordt gezegd dat de tweede recessie, of huidige recessie, is verantwoordelijk is de heer Rutte, uw partijgenoot. Dus mijn vraag aan u is, gaat goed met Europa op dit moment of niet? En dat is eigenlijk direct of indirect Europa plus een lidstaat.
Dat is duidelijk, ja. Katelijne Buitenweg eerst.
Okay, dankjewel. Over het democratisch tekort. Daar hebben we het inderdaad. Ja, het behelst zoveel onderwerpen, dit met burgerschap. Dus daar hebben we het nog niet over gehad. Er is eigenlijk een verschil in hoe het is in de levende democratie en in de technische democratie. Want als je op zich kijkt naar hoe zaken geregeld zijn in Europa, iedereen kiest een Europees parlement, iedereen kiest ook voor een, in de Tweede Kamer, daar komt dan een regering en die heeft dan weer zitting in de Raad van Ministers. Dus op technisch niveau kan je zeggen, er zijn inderdaad burgers vertegenwoordigd via de nationale regeringen, er zijn burgers vertegenwoordigd in het Europees parlement. En ik kan uit ervaring zeggen dat er geprobeerd wordt zoveel mogelijk inderdaad realiteiten mee te nemen in een besluit. Daar gaat ook het probleem juist zitten. Omdat je namelijk heel erg input gedreven bent. Je probeert zoveel mogelijk recht te doen aan hoe ook een besluit uitpakt in al die verschillende lidstaten. Je gaat dus niet 50 plus 1 heel scherp aan de wind proberen een besluit er doorheen te drukken. Omdat er namelijk zoveel verschillen zijn nog tussen de lidstaten. Er eigenlijk ook in die zin nog een hele wankele soort federatie is, dat het niet aan kan als je de hele tijd zo'n 50 plus 1 meerderheid zou krijgen, want dan zou je ook een soort permanente verliezers krijgen. Gevolg is dat er geprobeerd zoveel mogelijk consensus te bereiken. Zo zijn er ook de besluitvormingsmechanismen in elkaar gezet. Dus aan het eind stemt vrijwel iedereen in het Europees Parlement met iets in, na eindeloos onderhandel. Aan de Raad van Ministers, idem, stemt ook bijna uiteindelijk iedereen met van alles in, ook na eindeloos onderhandel. En daarmee kan ik zeggen dat ik vind dat het technisch wel goed voor elkaar is. Want er is echt gekeken vanuit de input naar het meenemen van zorgen en realiteiten in die besluiten. Het grote probleem zit hem natuurlijk bij de accountability kant, aan het rekenschap afleggen. Want hoe kan je nog ooit als burger beslissen, als je nou een besluit anders wil, op wie moet je dan stemmen? Want uiteindelijk heeft 80% van het Europees Parlement ergens mee ingestemd. Uiteindelijk heeft 80% van alle lidstaten ermee ingestemd. En iedereen zegt dat we het eigenlijk allemaal met elkaar eens zijn. Dus daar zit volgens mij een van de hele grote problemen. Is dat ik denk, aan de technische kant zit het goed. Aan de andere kant nog heel weinig. Ja, hoe moet je dat oplossen? Dat is dus inderdaad ook, eerlijk gezegd, niet zo heel erg makkelijk. Want als je dus, als ik kijk ongetwijfeld naar ons verkiezingsprogramma, gaat het voor een hele grote politisering ook. Dus inderdaad met gekozen commissievoorzitter. Gaat het over allerlei andere voorstellen om het veel meer levendig te maken, de democratie, zoals die ook op nationaal niveau is. De vraag die je wel kan stellen, zeg ik nu als wetenschapper, is hoe dat nou moet. Want als je dus een veel grotere politisering krijgt, terwijl burgers zich veel minder nog met elkaar verbonden voelen, leidt het juist niet toe veel meer frictie. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Van als je nou een unie hebt waar nog zoveel verschillen in zijn en je gaat een hele scherpe politisering doorvoeren, dan heb je aan de ene kant dat het veel levendiger is. Nou, we hebben die levendige zaken wel eens gehad, ook in de tijd van Bouteillonen en wat dan. Dan zie je ineens alle pers erop af. Dus dan denk je ook als politicus, dat is de weg voorwaarts. Want dan krijg je ook veel meer betrokkenheid bij Europa. Maar de vraag is of je op de lange termijn al die politisering niet ook leidt totdat er een vaste groep eigenlijk verwilderd raakt, omdat die namelijk altijd tot de verliezers behoort bij die scherp aan de wind genomen besluiten. Dus dat is in ieder geval een probleem waar ik nu nog mee worstel. En ik hoop u over 2 jaar bij de presentatie van mijn proefschrift met het antwoord te verblijden. En ik vrees dat u tot die tijd erop moet wachten.
Ja, kort op dit punt nog. Ik heb technisch ook een probleem met de democratie in Europa. Omdat technisch het vaak best vaak voorkomt dat het de raad tegenover het parlement staat. En dan heb je eigenlijk twee mensen die zeggen wij vertegenwoordigen het volk. Je hebt het Europees Parlement, die zeggen wij vertegenwoordigen alle Europeanen. Die hebben op ons gestemd in beperkte mate. En dan heb je al die premiers en presidenten die zeggen ja, ik kom hier, we zijn het eens, namens onze landen. Vooraf heb ik mijn eigen parlement om goedkeuring gevraagd. Als ik terugkom, moet ik dat nog een keer doen? Die vinden alleen dit goed. Die vertegenwoordigen allemaal individueel de bevolkingen. En dan staan ze toch lijnrecht tegenover elkaar. Ja, dan krijg je een soort democratische kortsluiting. Waarin tegenstrijdige wensen verdedigd worden met het volk wil dit. Dat sluit ik niet uit dat we allemaal wel eens tegenstrijdige dingen willen. Maar het werkt niet echt in het systeem. Voor mij ligt de oplossing bij de nationale lidstaten. Volgens mij parlementen. Volgens mij worden wij afgerekend door u als u ontevreden bent over Europa. En wordt het Europees Parlement afgerekend als u ontevreden bent over de nationale politiek ook. En daar in die versterkte rol van de herkenbare nationale parlementen, de volksvertegenwoordigers, ligt volgens mij de sleutel naar een democratische Europa. Nou, uw vraag, gaat het goed met Europa? Nu niet. Maar het is wel, Europa is weerbaar in die zin. Als je het met de ziekte vergelijkt, de onderliggende conditie is niet slecht. Er moet wel wat gebeuren. Er is wel wat achterstallig onderhoud. Dit dwingt ook tot hervormingen in een tempo. Het tempo van het medicijn is af en toe leidt tot wat bijeffecten. Maar het tempo is ongekend hoog voor hervormingen die ook echt nodig zijn op langere termijn. Het leidt er niet toe dat ik zou zeggen van oh, heel Europa is mislukt. Er zijn volgens mij geen andere gebieden in de wereld waar economieën ook alleen maar stijgen. En volgens mij ligt daar nu de crux van het probleem waarom het ook zo slecht voelt. En waarom iedereen het ook merkt dat het zo slecht gaat. Dat ligt in de economie. En ook in de landen waar we nu nog jaloers naar kijken, naar de groeicijfers, vrees ik dat niet alles gebouwd is op even stevige economische fundamenten. Als ik naar China kijk bijvoorbeeld. Dus het gaat nu niet goed. als het economisch niet achteruit holt, dan kan ik moeilijk vertellen dat het goed gaat. Maar ik denk wel dat wat er nu aan maatregelen genomen wordt om er weer bovenop te komen, uiteindelijk wel zorgt voor een stevigere situatie.
Even
mag
ertussen.
Ik één ding reageren? Ja, even op wat je zei over dat je afgerekend wordt ook op nationaal op wat er in Europa gebeurt. Nou, ik weet nog wel, ik was echt verbijsterd ook bij de laatste nationale verkiezingen. Toen hadden we namelijk het referendum gehad. En daarna was er windstilte afgekondigd in Europa. Ik weet niet of u dat nog herinnert. Het was een periode van heftig nadenken, was er gezegd. Dat is specifiek gedaan om zowel voor de Franse als de Europese, Franse als de Nederlandse verkiezingen geen heibel te hebben over Europa. Dat kunt u ook allemaal nalezen in alle discussies daarover in Brussel. Dus er is gezegd van we hebben een nadenkstilte die zelfs nog iets verlengd moest worden om te zorgen dat zowel voor Nederland als voor Frankrijk de verkiezingen achter de rug waren. En er was toen ook echt, in geen enkel debat ging het toen over Europa. Dus terwijl er iets heel groots was gebeurd, word je daar dus helemaal niet op afgerekend. En wat betreft ook de Raad van Ministers, ja, natuurlijk zijn die ook legitiem gekozen, althans legitiem aangesteld. Daar doe ik helemaal niks aan af. Maar wat je zag bijvoorbeeld bij het Stabiliteitspact ook, en alle onderhandelingen daarna over het Sixpack, is dat ze heel erg alleen maar gericht zijn op het behoud van zoveel mogelijk macht en weinig toekomstgericht zijn. Het feit dat Frankrijk en Duitsland het Stabiliteitspact zeg maar zich niet aan die regels hoefden te houden, daarmee verbraken ze helemaal niet de regels, maar daarmee volgden ze gewoon de mogelijkheden die het pak hadden, omdat alle lidstaten het steeds heel graag tot de mogelijkheid willen laten behoren dat je als lidstaat ergens weer onder regels uit kan. Als je alleen de lidstaten de regels gaat laten maken, zullen ze altijd clausules doen om er weer onderuit te komen. Dat hebben we namelijk nu ook tot nu toe steeds gezien. Dus daarom is het wel van belang om niet alleen de slagers hun eigen regels te laten opstellen.
Ja, ik ga zo weer terug naar de zaal. Even nog weer een tussenvraag. Voor beide sprekers. Denken jullie dat de huidige Europese crisis bijdraagt aan het Europees bewustzijn, aan een groeiend Europees bewustzijn, in de zin van dat wij bijvoorbeeld op de televisie meer beelden krijgen van het Syntagmaplein in Athene dan van het Binnenhof, bij wijze van spreken, dat we bezig zijn met de problemen van de Ieren en de Spanjaarden, de Italianen, dat dat bewustzijn natuurlijk ook een deel is van burgerschap. Dat gaat er eigenlijk aan vooraf. Zoals wij toen ik in Den Haag kwam, zo'n 30 jaar geleden of nog langer. Zag je nogal vaak dat er bij Hollanders nogal wat laatdunkend werd neergekeken op de Limburgers met hun problemen. En hun gevoel van minderwaardigheid of achtergesteldheid.
Dat
is toch wel wat veranderd. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, ik denk wel dat het bekender maakt. Maar het is een beetje alsof je een prachtig vakantieeiland hebt wat je al jaren aan de man probeert te brengen. Niemand luistert ernaar. Nou is de boel verwoest door een orkaan en nu zien ze het pas. Dus ja, ze weten nu wel waar het ligt en dat het er is. Maar het nodigt niet echt uit en het stimuleert niet in een positieve zin om daar dan dat het aantrekkelijker wordt. Dus, maar het is ontegenzeggelijk waar dat we nu in één keer een mening hebben over hoe Stavros met zijn arbeidsethos omging. En niet alleen dat we een mening hebben als we daarheen vliegen, dat we wat langer op ons eten moesten wachten. Wat trouwens niet is, want in Nederland moet je pas lang wachten. Maar
ik denk ook dat het op zich dat mensen er wel meer van af weten. Ik vind niet dat er overigens altijd een goed beeld wordt geschetst. Dus dat scheelt, dat is dan weer jammer. Ik bedoel, als je kijkt dat de Grieken gemiddeld meer weken werken dan de Nederlanders per jaar. Minder productief, maar desondanks. Dat zijn zaken die, ik bedoel, ik keek laatst naar het RTL Nieuws en daar stond ik weer van, ja, wij mogen nu weer de rekening betalen. Ja, het feit dat wij dus jarenlang veel hebben verdiend door die relatief lage munt, ja, dat is dan weer jammer dat dat niet genoemd wordt en dat ook de regering dat niet uitdraagt. Dus ik vind het prima dat er wat meer bekendheid is. Ik vind het jammer dat er niet een heel goed beeld wordt geschetst, een waarheidsgetrouw beeld, ook met alle negatieve punten daarin, laat ik dat zeggen.
Ik wil even terug naar de zaal. Wie kan ik het woord geven?
Bent u niet, na aanhakend op het laatste punt, bent u niet pessimistisch? Hebben we de afgelopen maanden niet gerealiseerd hoe afhankelijk we zijn van de andere Europese landen? En dat dat dus de Europese geest versterkt?
Maar volgens mij zei ik ook dat ik op zich wel vond dat er meer informatie was. Ik vind het jammer dat het niet altijd waarheidsgetrouw is. Maar ik denk dat inderdaad wel er wat meer besef is over de afhankelijkheid, alhoewel daar dan nog wel echt een lange weg te gaan is. In datzelfde onderzoek van het Centraal Cultureel of Sociaal Cultureel Planbureau stond ook over, nou ook dat Nederlanders zelf wel vinden dat zij het goed hebben uiteindelijk op de welzijnsindex. Dat wijten ze wel vooral aan eigen noeste arbeid en dat er vooral Nederland ook zijn eigen welvaart creëert. En dat is dan wel weer jammer. Ze hebben ook een wat minder zelfbeeld, toch? Ik vond het ook, dat is de laatste, het is nou een heel leuk onderzoek. Dan zag je ook bijvoorbeeld, het ging over de hoeveelheid kennis die zij hadden. En dan zat Nederland zat ongeveer op het niveau van de Italianen. En dat was niet heel erg goed wat betreft kennis ook van de Europese instellingen. En daarna was de vraag, hoeveel denkt u te weten ook van de Europese instellingen? Nou, daar was ineens een heel veel verschil. Want de Italianen die begrepen heel goed dat ze eigenlijk niet zoveel wisten van de Europese instellingen. Alleen Nederland wist dus net zo weinig, of de Nederlander. Maar had het idee dat ze eigenlijk wel prima op de hoogte waren.
Nou ja, ik denk dat het op zich is dat een positief punt, die afhankelijkheid realiseren. Alleen nu realiseer je dat je samen in de ellende zit. In plaats van samen in de positieve. Dus ik weet niet of zich dat ook vertaalt in het sentiment van mensen naar iets uiteindelijk positiefs. Dat is een rationele vertaalslag die je dan moet maken. En dat zal niet bij iedereen automatisch gaan. Plus dat je natuurlijk altijd het makken hebt als overheid of bestuurder. Misschien in een andere kleinere situatie ook wel. Iets wat op een gegeven moment positief is, dat wordt vanzelfsprekend. En de negatieve kanten blijven iedere dag jeuken. Als ik naar een middelbare school ga, ja, dan kan ik met de Tweede Wereldoorlog aankomen als voorbeeld. Ja, zij zijn niet meteen overtuigd van, oh ja, zonder de Europese Unie had ik nu moeten onderduiken. Dat is natuurlijk geen logica. Als ik al begin over, toen voelde ik mezelf ineens oud, van weet je nog vroeger op vakantie voor de grens? Nee. Geld wisselen? Dat weten ze ook niet. Ik bedoel, als je middelbare school 13, 14 zit, is dat gewoon normaal? En dan kun je wel uitleggen, ja, dat was vroeger vervelender. Ja, ja, dat is dan jammer voor die mensen vroeger. Maar voor ons is het normaal. Dus het is niet dat ze, oh ja, de Europese Unie is geweldig, want anders had ik nu aan de grens moeten staan. Dus het moet zich wel iedere keer opnieuw blijven bewijzen en iedere keer die meerwaarde tonen. En dat is nou eenmaal een moeilijker verhaal wat langer duurt voordat het doorcijpelt dan één filmshot van ellende. Met mensen die wij in onze ogen heel veel geld geven en dan ook nog eens in onze ogen ondankbaar zouden reageren. Ik denk dat wij hetzelfde zouden doen, maar...
Ja, gaan we even de zaal in. Eerst maar even naar links, naar Luc Verheij.
Ja. Die krijgt dus een beetje vriendjespolitiek. Die kreeg die microfoon, jongens. Zagen jullie dat?
Het is hersteld nu. Ik heb een vraag voor de heer Dijkhoff, want ik begrijp geloof ik niet zo goed waar nu zijn oplossing zit als het gaat om het... het opvullen van het democratisch tekort in Europa. Hij heeft net gezegd, voor mij ligt de oplossing bij de nationale parlementen. Maar ik vraag mij af hoe dat nou te rijmen is met een ander idee wat hij ook zegt te onderstrepen, als ik het tenminste goed begrepen heb. Dat is namelijk het geven van meer macht aan een aparte commissaris binnen de Europese Commissie om de begrotingsdiscipline te handhaven. Als nou iets ten koste gaat van de macht van nationale regeringen en nationale parlementen, is dat, denk ik. Ik zeg niet waar ik voor of tegen ben, maar ik zit even te kijken hoe het ene met het andere te rijmen valt.
Nog een vraag aan die kant.
Ik heb zelf vaak ook zitten nadenken over dat democratisch tekort. Ik ben juist zelf heel erg pro-Europa, maar goed, ik wil dan toch die boze burger ergens tegemoet komen. Dan denk ik van, misschien is het een mogelijkheid, zoals in Amerika heb je twee parlementen, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Senaat die komt meer op namens de verschillende staten. Je hebt dan de grote staat met twee afgevaardigden per staat. Nou, zoiets zou je misschien ook in Europa kunnen bedenken. We hebben dat hevige verhuiscircus, daar kunnen we meteen ook mee opheffen. Laat dan permanent een parlement in een nieuwe Europese Senaat in Straatsburg zich huisvesten. Namens die verschillende staten in Europa meestemmen over als een soort eerste kamer van Europa. Ja, dat stel ik mij zoiets voor. En, ja.
Alle staten hebben twee zetels in de Senaat, hè?
Ik zou me kunnen voorstellen dat Duitsland misschien net één stem meer heeft dan bijvoorbeeld een land als Malta of Cyprus. Of, nou ja, zo.
Was hier nog ergens een vraag? Ja.
Die vraag over van u of de eurozone of de eurocrisis nu leidt tot meer begrip tussen Europeanen. Dat vind ik eigenlijk wel een heel goede vraag. Want ik denk dat mensen nu beter begrijpen hoe de Europese Unie in elkaar zit. En dat miste ik een beetje in het verhaal tot nu toe. Vooral van de kant van meneer Dijkhoff. Dat dat Europa eigenlijk nu heel erg goed in staat is, of de aangewezen persoon is, om de financiële markten te temmen. Die eurocrisis is ontstaan door falen van banken. Vooral Anglo-Saxische banken. En iedereen nu begrijpt dat je niet de lidstaten of Brussel kan aanwijzen als schuldige van die eurocrisis. Wat ze nu aan het doen zijn met dat fiscal compact en zo, dat is eigenlijk gewoon een manier om Europa een kader te laten stellen tegenover die financiële markten. Dus Europa moet altijd sterker zijn dan de markt. Ik denk dat heel veel Europeanen daar wel iets in zien. En dat soort transnationale problemen, die moeten worden opgelost door transnationale instituten. En daar vind ik het verhaal van meneer Dijkhoff een beetje zwak. Want hij laat dat heel kunstig als een heel goed politicus buiten beschouwing.
Ja, het sluit een beetje aan bij de waarneming die al wat ouder is van Bram de Zwaan. Dat het grote democratische probleem van Europa is de publieke leegte. Er is geen publieke ruimte waarin het debat floreert. Waardoor ook het parlement tot leven komt. Misschien kunnen jullie daarop reageren.
Nou, die ruimte is er bij uitstek bij nationale parlementen. Ja. En dat is een van de argumenten waarom ik ook zeg, langs die route kun je de democratische gat versterken. Ook omdat het duidelijk moet zijn voor mensen in hun land dat ook hun nationale parlementen verantwoordelijk zijn voor wat er in de Europese Unie gebeurt. Wat er samen afgesproken wordt. Het idee van een Eerste Kamer, een Tweede Kamer, die dan een beetje de Eerste Kamer zou zijn. Nou, dat idee kennen we dus ook wel eens geopperd. Daar zouden dan mensen uit het nationale parlement in kunnen zitten bijvoorbeeld. Heel indirect, zonder dat dat een institutie heeft, heb je zo'n mogelijkheid. Waar ik eerder aan refereerde met dat verdrag van Lissabon, waar je dat in hebt. Omdat daar iedere lidstaat twee stemmen heeft. Los van de grote. Malta, bijvoorbeeld Luxemburg, hebben maar één kamer. Dus die hebben meteen als parlement twee stemmen. Ik heb als Tweede Kamerlid, kan ik er met de meerderheid één hebben, dan moet ik de Eerste Kamer overtuigen. Dus op zich, en volgens mij, dat was dus ook het onderliggende argument waarom het kan. En die nationale lidstaten een mogelijkheid hebben door zich sterker hun Europese rol ook op te nemen en zichtbaarder te maken. Dat je zowel dat idee krijgt dat het erbij hoort voor de bevolking, dat het niet heel ver weg is. Het zijn jezelf de parlementariërs waar je over klaagt dat de boetes te hoog zijn. Dat je daarmee dat er ook in krijgt. In die zin denk ik ook niet dat het per se bijt met een versterkte rol van een commissaris die afspraken naleeft. Omdat het Europees Parlement nu wel de commissarissen controleert. Maar ook niet zozeer in deze rol. Meer in de beleidskant. Het Europees Parlement heeft toch vaak het idee Europa te vertegenwoordigen. En zal niet zo snel dan zeggen, ja, maar die lidstaat moet u niet zo hard aanpakken. Het is juist vaak dat de angst is dat lidstaten zelf onderling vinden dat een van hun niet zo hard aangepakt moet worden. En in die nationale lidstaatprocedure heb je gewoon aantallen nodig. Er zitten drempels ingebouwd. Daar zie je dus ook niet dat één nationaal parlement de boel kan blokkeren. Dat is volgens mij een vruchtbare manier om dat te doen. Op het punt van de banken. Ja, er wordt een lastig verhaal. Ik deel sowieso de probleemanalyse niet helemaal. Dat de hele crisis te wijten is aan onbeteugelde banken. Ik zal hier de verleiding weerstaan om een hele rits voorbeeld te geven waar misschien de banken wel juist met te veel bemoeienis werden en ook andere zaken. En die schaalgrootte betekent niet per se dat het toezicht beter is. Ook unies die federaler zijn aan de andere kant van oceanen hebben problemen met banken waar ze wel collectieve toezicht hebben. Dus ik zie daar niet per se in dat de Europese Unie dat moet doen. En het begrotingspact wat nu gesloten is gaat ook niet zozeer over die bankaire sector. Aanpak van de bankaire sector is eigenlijk een redelijke zijpad in de crisisaanpak nu op Europees niveau. Er wordt wat gepraat over financial transaction tax. Ja, goed, dat is een weging. Maar dat zit er juist niet zo in nu. De financial transaction tax wordt overgestekeld. En nou ja, dat zit ook niet veel schot in die zin. Omdat die ook niet op een zuivere bankbeteugelende of bankregulerende manier zou worden ingevoerd, maar veel meer als een inkomstenmiddel.
Allereerst over die gele en oranje kaartprocedure. Want daar refereer je eigenlijk aan over de macht natuurlijk van nationale parlementen om iets tegen te houden via de subsidiariteitstoets. Ja, ik heb dat altijd een beetje een overgewaardeerd instrument gevonden hier in Nederland. Want je kan met heel veel moeite iets tegenhouden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook weer iets tot stand kan brengen. Dus in die zin vind ik het altijd maar een beperkte invloed, laat ik dat zeggen. Wat betreft het plan om ook eigenlijk meer naar het systeem van Amerika te gaan, dat vind ik wel erg aantrekkelijk. Het Bundesverfassungsgericht had ook gezegd dat het Europees parlement zoals het nu georganiseerd is eigenlijk niet democratisch is, omdat je geen one man one vote hebt. Namelijk de Duitsers zijn daar natuurlijk zwaar ondervertegenwoordigd in vergelijking met de Maltese. Ik vond dat ze het gek genoeg een beetje afdeden, want ze vergeleken het met Amerika, maar toen zeiden ze, ja kijk, bij de House of Representatives heb je dat wel. Maar ja, om een akkoord te krijgen in Europa heb je niet alleen het Europees parlement, maar ook de Raad van Ministers nodig. En daar hebben grote staten weer meer zeggenschap dan bijvoorbeeld Malta. En in Amerika heeft elke kleine staat net zoveel zeggenschap als een grote. Ik heb het een keer gewogen en een keer gekeken en vergeleken naar Wyoming en Californië en naar Duitsland en Malta. En dan blijkt dat zeg maar de invloed van een Duitser is dan 65 als je 100 kon krijgen op een geheel wetsvoorstel wat dan door de hele Europese Unie, dus door het Europees parlement en de Raad van Ministers moet zijn aanvaard. En in Amerika heb je als iemand uit Californië 56 invloed in plaats van 100. Omdat natuurlijk ook de invloed in de House of Representatives weer getemperd wordt door dat in de Senaat. Maar goed, ik zou het dus inderdaad wel een interessant voorstel vinden. Waarom het tot nu toe niet gebeurd is, is gewoon vanwege de groei. Dat aanvankelijk de Raad van Ministers natuurlijk heel centraal was. En er was natuurlijk geen lidstaat die accepteerde, een grote lidstaat, dat hij daar weinig zeggenschap had. Of net zoveel zeggenschap als de kleintjes. Maar nu dat eigenlijk ook wel wat minder wordt en je kan dat gewoon tot een wetgevend gremium beperken. En dan zou ik daar eigenlijk heel wel voor zijn. Die invloed alleen vanuit nationale parlementen, dat je het zeg maar als nationale parlementen doet, zonder bijvoorbeeld ook nog een discussie in het Europees parlement. Dat doet me altijd denken aan wat Edmund Burke zei. Die zei, het kan toch niet zo zijn dat hier een besluit wordt genomen over iets wat 300 kilometer verderop wordt gedebatteerd. En dat vind ik inderdaad wel van belang. Ik bedoel, je stuurt anders iemand. Je gaat hier een besluit nemen in de Tweede Kamer. Dan heb je al heel vast ingeschreven. Heb je al heel veel mening. En dan, maar ergens anders wordt helemaal het hele voorstel bediscussieerd met dat je ook nog eens een keer kan overwegen van vind ik dit misschien nog wel een goed argument. Misschien verander ik van mening. Dus ik denk om te zorgen dat je wel degelijk je mening kan veranderen op de plek waar ook het debat is. Zou ik willen zeggen, zorg ervoor dat er een Europees parlement is en inderdaad een raad van ministers. En de nationale parlement heeft als rol om te zorgen dat de vertegenwoordigers in die raad van ministers of raad van parlementen goed gecontroleerd worden.
Nog een reactie?
Ja, toen Burke dat zei was 300 kilometer ook echt fysiek heel moeilijk te overbruggen. En de enige manier om contact te hebben natuurlijk met iemand die 300 kilometer verderop zat. Dus daar zijn we in deze tijden ook wel wat soepeler in. Ik denk om nog even punt van dat die nationale parlementen dat beperkt is om iets tegen te kunnen houden. Dat is nu zo. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat dat goed werkt. En moet ik wel heel eerlijk zeggen, wat veel mensen vanuit lidstaten, als ze kijken naar wat er uit de instituties uit Brussel komt, zouden ze ook graag willen kunnen tegenhouden. Ik krijg niet zo heel veel e-mails met, ja, jullie hebben dat nou goed geregeld in Nederland, maar ga dat eens in heel Europa zo regelen. Kan ook aan de partij liggen natuurlijk, waar ik lid van ben.
Iets waar je echt wild van wordt, dat je zegt, nou, dat zou ik nou willen dat Europa dat organiseert. Want bij alles, ik had net opgeschreven, we kunnen er niet uit, Europa moet nu zijn meerwaarde gaan bewijzen.
Ja, dat is intonatie, hè?
Man. Ja,
ik zou, we willen er ook niet uit. Ik zou iedere dag kiezen.
Een nieuwe wet waarvan je zegt, nou, die gaan we gewoon doen.
Ja, ik vind nou niet per se de politieke definitie van actieve politiek dat je per se nieuwe wetten moet maken. Maar de vervolmaking van de dienstensector en de digitale markt is natuurlijk iets waar ik zeker voor te spreken ben. En dat is ook als daar een goed voorstel van zou komen, niet iets waar ik een oranje of gele kaart procedure voor start om me tegen te houden. Dus in die zin is daar nog een wereld te winnen. Maar ik denk ook dat er een wereld te winnen is aan het dichterbij brengen door die democratie te versterken via die nationale parlementen, zoals ik zei. En dat is nu overschat in die zin dat het amper werkt. En daarom lijkt het ook van ja, het is er al sinds het verdrag van Lissabon, maar we zien er niks van, dus zal er niks zijn. En dat heeft er ook mee te maken dat er niemand, en dat is geen verwijt, maar niemand bij de Brusselse instituties heeft natuurlijk belang om dat allemaal te gaan faciliteren. Ik moet, om dit fatsoenlijk te kunnen doen, wel weten wie hier in al die andere landen op mijn terrein woordvoerder is van welke partij en hoe ze ongeveer in die debatten staan. Die moeten dan binnen een paar weken meerderheden verwerven in hun parlement om die procedure in gang te zetten. En het is veel werk. Dus wel iets waar ik zelf als speerpunt van heb gemaakt om die makkelijker te doen. Thijs loopt mijn stage, die is constant bezig om dat in kaart te brengen. En dat is volgens mij wel een manier hoe je die democratie ook vormgeeft, ook zelf actief. Door dat uiteindelijk ook aan je collega's aan te bieden, dat het makkelijk is om elkaar te vinden. En volgens mij is dat de enige manier. Ik denk dat het niet mij als volksvertegenwoordiger gelegen is om aan u te vragen als bevolking, als u moet betrokkener zijn, ga eens allemaal naar Brussel, ga naar het Europees Parlement. Dat is mijn verantwoordelijkheid als ik mensen vertegenwoordig, om ook, al is de origine van al die regels niet in Den Haag, maar in Brussel, om te zorgen dat ik daar die vertegenwoordigende rol op me neem en die taak invul.
We moeten zo langzamerhand gaan afronden, dus ik wou naar het laatste setje vragen gaan. Misschien nog een vraag of drie. Mensen nog behoefte? Ja.
Ja, mijn naam is Kellerman. Ik wil opmerken dat dankzij het verdrag van Lissabon, dat daardoor eigenlijk dat geweldig bevorderend heeft gewerkt voor de democratisering. Hè? Artikel 12 van het verdrag, dat allerlei rechten geeft voor de nationale parlementen. Hè? Het revisieartikel waarin ook weer de conventie bijeengeroepen kan worden. Kortom, allemaal. Dus ik begrijp ook niet dat, meneer Dijkhoff, dat u aanvankelijk tegen het constitutioneel verdrag gestemd hebt. Want achteraf gezien is dat verdrag van Lissabon 95% globaal, wat in het constitutioneel verdrag staat. Dus zou u nu, ik neem niet aan dat u nu tegen het verdrag van Lissabon bent. Een andere vraag is wat ik mevrouw wilde vragen. Dat was over dat Nederland stond op de 17e plaats op het ogenblik, hè, in, als welvaart van de welvarende landen. Hè? 18e plaats, ja. Is dat vanaf heden of is dat van dit jaar?
Ja.
Ja. Hoe was het nou in 1956 voor de toetreding tot de Europese Unie?
Google jij dat even? Dat zou u eerder moeten weten dan Katelijn de Buitenweg misschien.
Ik heb geen tablet.
Ja, ik heb geen idee, meneer. Wat zou dat nut had voor Nederland, om wel of niet, of er een benefit in zat, een added value voor Nederland, om lid te worden van de Europese Unie?
Nou, volgens mij is er wel eens uitgerekend, ook door het CPB, over dat wat gewoon de financiële meerwaarde was, en dat was iets van een maandsalaris per jaar. Maar eerlijk gezegd is dat niet voor mij de grootste overweging. Voor mij staat gewoon van ja, zelfs als je het vergelijkt met de jaren 50. We zitten in ieder geval nu in een situatie ook van globalisering. Ik geloof gewoon niet dat landen die niet samenwerken ook nog maar heel veel soevereiniteit kunnen behouden. Dat klinkt tegenstrijdig, maar ik denk als Nederland helemaal zelf in Nederland zou zitten, dat ze gewoon verbluffend weinig regels ook kunnen opleggen die ik inderdaad van belang vind op bijvoorbeeld milieugebied of op sociale minima. En ik denk dat je dat gewoon niet kan, omdat dan een bedrijf heel makkelijk zegt of van, weet je, ik verkas anders wel naar de Belgen of naar de Oostenrijkers. En dan denk ik dat het dus, dat leidt er waarschijnlijk toe dat je een hele lage, steeds lagere vennootschapsbelasting hebt, dat je elkaar steeds meer de tent uit concurreert ten koste gewoon van werknemers. Dus mijn overtuiging is niet zozeer dat de Europese Unie nu geleid heeft tot een dat wij nu soevereiniteit hebben afgestaan, als wel dat de Europese Unie een manier is, een vehikel is voor ons om soevereiniteit eigenlijk weer terug te winnen of te behouden. En mijn enige pleidooi is, het zal niet verbazen dat ik erg pro-Europees is, mijn enige pleidooi is dat ik wel vind dat dat Europa wat gecreëerd moet worden, dat het in balans is. En ik betwist dat dat nu helemaal het geval is. Dus mijn ambitie zijn niet helemaal stil blijven staan bij zeg maar bij de creatie van de interne markt of de dienstenrichtlijn. Maar die reiken verder. En die reiken ook verder dan het financiële kostenplaatje dat Europa heeft opgeleverd.
Ja, even die vraag van meneer Kellerman over artikel 12. Ja, helemaal eens dat dat mooie gelegenheden biedt. En dat is ook mijn pleidooi dat we daar als nationale parlementen gebruik van maken. Anders blijft het heel geduldig papier waar we niks aan hebben. Het geeft ons ook de plicht dat waar te maken. Anders zou de grondwet waar ik tegen heb gestemd, waar ik straks al zei, zaten ook goede elementen in. Als we die goede elementen dan ook nog niet gaan benutten, dan wordt het voor mij helemaal een zuur verhaal. Wat ik ook eerder aangaf, het is niet alleen de inhoud van zo'n document wat je stem bepaalt. Ook het idee dat dat niet per grondwet of per referendum had gemoeten. Het is er nu, dus wat ik er nu van vind is niet zo relevant. Wat ik wel vind is dat we die zaken moeten benutten die het ons gegeven heeft. Omdat als het wel de negatieve kanten bewaarheid worden en de positieve elementen niet, ja, dan wordt het een naar verhaal.
Laatste vraag voor Peter Bootsma.
Ja, ik zat nog even te kouwen op de opmerking van mevrouw Buitenweg, dat eigenlijk over het scheppen aan de windzeilen. Hè? Want u zei eerder, dat eigenlijk 80% van de leden van de Raad van Ministers en 80% van het Europese parlement is uiteindelijk ergens voor, omdat het allemaal uitonderhandeld is. Wat verzet zich er nou tegen dat ze eens een keer proberen in de Raad van Ministers of in het EP te zeggen, nou, we gaan eens een keer kijken wat er gebeurt als we dat met de helft plus één doen. Want dan krijg je ongetwijfeld een grote minderheid die er tegen is. Misschien weer meer politiek debat, wordt de Unie politieker, meer betrokkenheid. Wat verzet zich daar nou tegen?
Ik zie de positieve kant inderdaad, van de, dat je meer rekenschap aflegt van wie nou uiteindelijk het besluit heeft genomen. En wat ik zei, van ik zie daar zeker ook positieve kant van. Wat zich er tegen verzet, is dat het waarschijnlijk niet één richtlijn is wat zo 50 plus 1 is aangenomen. Dat betekent ook dat een richtlijn ook niet goed geschikt kan zijn voor een bepaalde situatie in een land. Hè. Ja, dan gaat altijd, Europa gaat bijvoorbeeld over dingen als de bodemrichtlijn. Hè, namelijk welke chemicaliën, dus dit is wel ook echt wel een noodzaak in mijn oog, maar welke chemicaliën kan je dan nog in die bodem laten gaan of niet? Nou ja, dat is natuurlijk heel verschillend of je nou een zandgrond hebt of niet. Dus dan wordt er eindeloos onderhandeld en dat levert vreselijke wetgeving ook op. Als je nou zegt van ik ga echt 50 plus 1, nou dan is er een wet die misschien niet geschikt wordt of in ieder geval niet gedragen wordt ergens in 49%. Waarschijnlijk blijft het niet bij die ene wet, maar zullen er veel meer van zulke wetten komen die vrijwel altijd dezelfde meerderheid hebben. Want dat heb je namelijk in veel meer parlementen, dat je altijd een beetje dezelfde meerderheid en minderheid hebt. Als je nou de hele tijd eenzelfde minderheid hebt die eigenlijk aan de kant staat. Ja, nu heb ik nog steeds, ik zal niet zeggen dat het mijn kabinet is, maar ik erken wel dat het dat het gekozen is door een meerderheid van de bevolking. En dat is niet mijn kabinet in termen van hoe ik politiek bij thuis voel, maar het is wel het kabinet van Nederland. Die overtuiging, die betrokkenheid nog bij de staat is er nog niet bij Europa. Dus ik denk dat het er op een gegeven moment toe kan leiden dat op een gegeven moment staten zeggen, ja, er wordt van alles over mijn hoofd heen beslist en ik ben het er echt niet mee eens. En dat is het gevaar wat ik erin zie, los van alle goede kanten of goede mogelijkheden die ik erin zie om het politieke spel spannender en inzichtelijker te maken en dan meer rekenschap af te kunnen leggen.
Ja, dat denk ik ook als je dat in het Europees Parlement zo zou doen. Het Europees Parlement is een soort vertegenwoordiging van het volk bij een institutioneel samenwerkingsverband, om het heel kil te zeggen. Het is niet de vertegenwoordiging van een politieke polis, om het zo maar te zeggen. Dus dan, ja, dat gaat niet langs partijlijnen nu. Dus nu zou dat, ja, ik vind het wel. Ja, dat vind ik echt.
Ik bedoel, dat vind jij, maar ja. Ik bedoel, ja, oké, maar in het Europees Parlement werk je echt met fracties. En
ja, dat klopt.
Onderzoek van Simon Hicks van de London School of Economics zegt ook dat 95% van de fracties stemmen coherent.
Ja, dat
dus
doen
ik bedoel,
ze
dat is toch niet
dat
zo
is het
dat ze dan
probleem ook niet, maar die fracties zijn inhoudelijk ook grotendeels gericht. En ook die verkiezingsprogramma's, ook als je het zelf schrijft, zijn vooral gericht op de toekomst van ook Europa als institutie. En het is dus het zit ergens tussen een echt parlement en een ondernemingsraad in. En ik vind echt, het is echt, er zit ook een heel grote groupthink daar. En dat is logisch. Maar het is wel een parlement wat vooral zich richt op de Europese instituties. En hoe die werken, ook op de commissie en die voorstellen.
Maar jouw pleidooi dat vooral het nationale parlement meer zeggenschap moet hebben, heeft niks te maken met jouw groupthinking.
Dat is dan een andere groupthink. Ja. Alleen die is niet collectief gedeeld met het hele nationale parlement. Want er zitten ook heel veel collega's in het nationale parlement die dat allemaal niet zo vinden, omdat die graag denken dat hun eigen ideologische agenda beter bereikt kan worden door een meer en door gefederaliseerd Europa. En daarom ook voor dat vele federale Europa zijn. Dat is een goed recht, maar dat is een minder collectivistisch idee dan.
Sorry, was geen aanslag. Nou, hij is gelijk kapot. Ja, dat is dan toch.
Made in Brussels.
Het is natuurlijk zo dat er natuurlijk iets in zit. En dat is zo dat het Europees Parlement vaak ook er voorstander is van vergroting van bepaalde taken. Dus dat is absoluut waar. Dat het Europees Parlement. Ja, je bent er natuurlijk ook om ook een bepaalde macht uit te gaan oefenen. Maar ik betwist echt dat het Europees Parlement dat ook echt als een bestaansrecht ziet. Het is juist een vehikel om ook allerlei dingen te bereiken. U citeerde net uit het Europees verkiezingsprogramma, waarbij u zei verontwaardigd eigenlijk, het stond helemaal achteraan al die punten over de Europese instituties. Ja, maar het wil maar zeggen dat al die vijf hoofdstukken daarvoor ging wel degelijk over wat wil je bereiken, gewoon beleidsmatig. En dat is natuurlijk, dat geldt voor ook andere partijen, waaronder zelfs de liberalen.
Zelfs liberalen, nou.
Lijkt me een mooi slot van deze bijeenkomst. Nee, we gaan er echt een punt achter zetten. Een opmerking.
Nee, dat ga Dat is niet hetzelfde als discipline.
En dan stemmen we dus ook verdeeld.
Nee, inderdaad. Nou, dat is ik snap dat deel van de liberalen, dat begrijp ik. Maar het wordt wel degelijk veel geprobeerd ook om in die verkiezingsprogramma's, en dat is waar, dat gebeurt nog vrij minimaal, dat er Europese verkiezingsprogramma's, die zijn nog vaak vrij minimaal ingevuld. Die zijn er overigens wel, van alle politieke partijen heb je ook een Europees, zeg maar door de Europese koepel gemaakt verkiezingsprogramma, maar die zijn nog minimaal. Er is geen fractiediscipline, maar wat er wel is, is dat je gewoon permanent met elkaar in dialoog bent. Ik zal een voorbeeld geven over de Franse Groenen.
Kort en, vraag, ja, heel kort. Ja.
De Franse Groenen waren ooit tegen deeltijdarbeid, een soort wet van deeltijdarbeid. Dat ging niet Europees regelen, maar daar hadden we het over. En wij waren toen nog daar hartstikke voor. Dan ga je eens een keer met elkaar bekijken van waarom verschillen we zo, terwijl we allemaal van de Groenen zijn? Ja, dan blijkt dat zij een situatie hebben waarbij alle typische vrouwenbanen alleen maar part-time zijn en niet fulltime, waardoor vrouwen onvoldoende kunnen verdienen. Dus het gaat er ook om dat je langzaam een beetje een ui afpelt om te kijken waar vinden we elkaar en kunnen we daar ook gezamenlijke regels op doen. En dat maakt eerlijk gezegd het ambt van Europarlementariër buitengewoon boeiend en heb ik het daarom ook met heel erg veel plezier bekleed. Het gewoon proberen te zorgen om hoe kunnen we een gezamenlijk iets vinden en waar daar ook nog een beetje kwalitatief goede wetgeving op kunnen maken.
Ja, maar dit onderstreept wel, het lijkt me ook buitengewoon intrigerende omgeving, maar het is wel een andere vorm van politiek dan nationale parlementen. Ui afpellen is iets anders dan knopen doorhakken.
Oké, nou, dat is een mooi liberaal slot dan nu. De troost is altijd dat het laatste woord in de democratie nooit gesproken is. Er is altijd weer een volgend debat. En het volgende debat dat Montesquieu en Trouw samen organiseren is op 19 april tussen oud-premier Wim Kok en de bankier André Sas. Dus als u daarbij wilt zijn, wees er snel bij, want dat zal wel stormlopen, gezien de gasten. Ik wil de beide sprekers heel hartelijk bedanken. Namens het Montesquieu Instituut mag ik u ook nog iets overhandigen.
Ja.
Als dank. Nelly, dat hebben jullie vast nog niet in de boekenkast. Alsjeblieft. De zaal ook heel hartelijk bedankt voor uw aandacht en betrokkenheid. Montesquieu heeft heel veel gezegd over de democratie. En een van de kenmerken was volgens hem een zekere soberheid. Maar het instituut zorgt toch voor een borrel na afloop.